Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Bart Obbing.
Ja, zelfs de topspelers zijn binnen de Premier League geen topspelers meer. En alles wat er omheen staat is helemaal van een niveau dat je denkt, ja, dat mag eigenlijk niet bij United voetballen.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 7 mei. Vandaag bespreken we de nieuwe crisis van Erik ten Hag. Wie moet de nieuwe spits worden van Feyenoord volgend jaar? Almere City blijft nog een jaar behouden voor de Eredivisie. En er staat natuurlijk weer Champions League voetbal op het programma. Dat bespreek ik met mijn inmiddels bekende duo aan mijn zij. Bart Obbing en Wouter Boerkamp.
Ja, we gaan ook helemaal niet meer van de bank af. We doen alleen even een ander shirtje aan. En dan, dat is het wel zo'n beetje.
Ja, wat mensen ook niet weten is dat wij ze achter elkaar opnemen.
Ja,
wij weten al wat er morgen gaat. Wij weten al wat er morgen gaat gebeuren. Precies. Maar dat is ook makkelijk, weet
je. Crystal Palace 4-0 wint van United, wisten we gisteren al.
Ja, precies. Ja. Alleen
of gisteren, wat zeg ik? Vandaag.
Ja, precies. Daar komen we niet meer uit, hè? Dat tijdreizen is niet wat voor jou.
De wedstrijd van United was inderdaad absurd gisteren, Bart. Maar voordat we het daarover gaan hebben, moeten we het even hebben over de festiviteiten van PSV, jongens. Want wij hebben gisteren voorspeld. Wie wordt de Karim Rikiki van dit jaar?
Volgens mij had niemand het goed. Tenminste.
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje ben vergeten wie ik heb gezegd gisteren.
Peppi is sowieso voorbij gekomen.
Peppi zei deze.
Deze is inderdaad voorbij
gekomen. Stuart, zei ik. Ja. Stuart hield zich rustig.
Hij was heel rustig. Hij was een beetje brakkies. had ik nog niet gedanst. Dus we hadden het niet goed, maar even gewoon allemaal een moment. Wat was jullie moment van deze hulde?
Ja, ik zei gisteren op een gegeven moment in onze WhatsApp groep, we kunnen het er allemaal wel over eens zijn dat Guus Til Karim Rikiki is van dit PSV. Ik heb daar wel van genoten hoor.
Had hij een paar drankjes op?
Interview op die platte kar.
En dat vond ik wel mooi, want dat zie je niet. Je ziet wel vaak dat ze wat hebben gedronken. Maar nu lagen er echt...
Guus Til zat er erg lekker in.
Zo, die zat er erg lekker in. En daar ben ik ook gelijk gegeven op wat echt wel mijn moment was. Ik heb genoten van Tilman. Die op een gegeven moment, heb je dat zo gezien dat hij de weg kwijt was? Dat hij zo, hij zit ook om ons heen te kijken, op die vage oog van...
Hij kwam inderdaad ergens van zo'n halletje binnen.
Waar ben ik eigenlijk?
Er stonden ook geen spelers meer om hem heen. Nee. Het waren gewoon mensen die daar toe stonden te kijken. En hij stond ze allemaal zo aan te kijken.
Later zag ik hem ook nog zo met je arm in arm van afgedragen worden.
Als je als middenvelder heel veel loopvermogen hebt, maar ook een beetje die tienrol zeg maar kan invullen, dus Til en Tilman, dat niet een hele goede combinatie met bier drinken of zo. Ik weet niet wat het is.
Om even iets wat ook wel opvallend was. Noah Lang, wat vonden jullie daarvan?
Ja, goede ingreep van Luc de Jong.
Goede ingreep van Luc de Jong vooral,
bespaart je een hoop ellende. Maar bij nog even terugkomend op Guus Til.
Ja, wie is jouw...
Even terugkomend op Til ook nog. Want hij deed dat interview met Maddy. Ja. Normaal gesproken natuurlijk voor PSV-TV. En na 2 minuten kwam hij erachter dat het voor ESPN was. had hij zich waarschijnlijk wat anders willen gedragen. En hij had het helemaal aan het begin van het interview had hij zelf eigenlijk ook wel door. Ga je me nu interviewen? Is dit nou het moment? Nou ja, goed.
Toch bleef hij nog wel lang staan.
Ja, dat deed hij wel goed. En uiteindelijk kwam hij nog wel redelijk uit, moet ik zeggen.
Ja.
Ik vond sowieso dat Maddy dat echt leuk deed met die spelers. Die spelers waren echt, ze waren echt helemaal ervan af. Pakken Joker was ook mooi in zijn interview. Ga je naar Gerlos?
Huh? Oh,
Gerlos?
Ja,
wat is Gerlos? Ja, het was echt...
Het was ook wel een hele subtiele met die skieper. Ja, zeg maar. Ja, ik weet niet, dat had ik waarschijnlijk ook niet meer helemaal doorgehad.
Nee, dit is ook wel iets wat ik... inderdaad niet goed zijn, maar het was echt een...
Het is wel een selectie die weet hoe ze moeten feesten in ieder geval.
Ja,
dat is
wel
duidelijk geworden.
Want mijn man natuurlijk van de avond was sowieso Joey Veerman. Eigenlijk het hele seizoen al. Maar die wist gewoon op het bordes nog niet alleen een flesje bier vast te houden, maar ook een glas bier. En tijdens het hofse zeg maar het bier in zijn glas te houden, zag ik voorbij komen.
Dat is techniek.
Ja, dat is zeker techniek.
Fluwele techniek.
Ik zag het voorbij komen op Twitter van opa Toivonen. Sowieso een volgtipje. En dat is dus ook nu was hij weer de MVP vanavond.
Ja, de festiviteiten bij PSV waren echt fantastisch. En die zullen zeker nog wel even een paar dagen duren. Ik denk dat de festiviteiten bij Manchester United iets anders zullen zijn. Denken jullie niet?
Dat wordt helemaal niet gefeest, denk ik.
Heel weinig gefeest, ja.
Ik was rustig thuis en ik zat even op mijn flashscore-appje te kijken naar een helft. En toen zag het er al niet best uit voor United. En dan ga je terugkijken. Dan is het nog een keer niet best, hè?
Nee, het is ook juist de score waarvoor je inschakelt. Dat je op een gegeven moment zie je die 2-0. En toen dacht ik, oké, ik moet toch even gaan kijken. Ik was eerst nog mijn vrienden. Maar dan heb ik hem daarna nog even gekeken. Want ik dacht, ja, dit kan wel eens de laatste wedstrijd van Erik ten Hag zijn. Hoewel dit daar zelf heel anders over denkt. Maar als je dit hebt gezien, ik vond het echt nog slechter dan je überhaupt had kunnen bedenken als je de uitslag zag.
Nee, dat had ik ook, want ik heb de tweede helft gekeken en ik heb de eerste helft dan vandaag teruggekeken. En als je die eerste helft ziet, dan denk je, kan eigenlijk niet slechter.
Nee, maar het kon wel slechter.
Het kon echt nog veel slechter, maar gewoon niets klopte bij United, toch?
Nee, niets klopte. En die eerste goal, dat is zo. Het zegt echt alles over United dit seizoen, man. Hoe ongelooflijk makkelijk ze kansen en goals tegenkrijgen. Hoe de commentator sprak het op een manier die ik nog nooit heb gehoord.
Olise.
Nou, hoe makkelijk hij door kan lopen en Evans en Dalo volgens mij, die alleen maar naar achter blijven lopen, die gewoon een zee van ruimte creëren voor Olise om en binnen te schieten, het is echt stuitend.
Man. Ja, maar het was ook niet alleen bij de 1-0, ook de 2-0 waar Evans gewoon als een soort kind wordt voorbij wordt gelopen door Mateta. Wat ik trouwens wel echt een gruwelijke spits vind, hoor. Wat een kanon is dat, zeg.
Op dat niveau is het echt, een cultspits en ook wel een goede spits uiteindelijk. Maar
ja, want oprecht hoe Palace het aanpakte, ze waren gewoon in alles beter dan United.
Ja, dat was echt het idee dat Palace een topclub was en dat United eigenlijk en niet eens een Premier League club was. En je had echt het gevoel dat ze zeg maar tegen een soort van League One of League Two zo stonden te spelen. Maar die zorgen meestal voor meer weerstand in cupduels en zo. En nu was het echt, ja, ik had ergens het gevoel dat het ook 6, 7, 8-0 bijvoorbeeld had kunnen worden. Als Palace alles al goed had uitgespeeld, zeg maar. Ze kwamen zo vaak in posities waar ze United pijn konden doen. En ja, als ik het spel ook van United zou moeten omschrijven, dan was het, ja, Ten Hag heeft het dan vaak over verticaal. Dus gewoon blind die bal recht naar voren schieten. En heel veel de zijkant zoeken. In het midden gebeurde helemaal niks. Het was een soort één groot gat. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien. En ja, het pijnlijk is, want je hebt natuurlijk een aantal wedstrijden van United dit seizoen gezien. Bijvoorbeeld ook die tegen Liverpool, waarbij de eerste helft ook waanzinnig slecht was. En je zet het eventueel ook nog af tegen United van echt het goede United, zeg maar. Dan zijn ze zo ver teruggevallen. En zelfs dit seizoen nog. Ja. Ik wist niet dat het nog slechter kon, maar het bleek te kunnen.
Nou ja, ik heb een lijstje records voor hier. Nog nooit verloor Manchester United zoveel wedstrijden in de Premier League als dit seizoen. 13 inmiddels. Zitten nu op het laagste record qua punten. Zouden ze nog steeds kunnen bereiken. Dat was 58. Dat was 2 jaar geleden onder Rangnick en Solskjaer. Nu zitten ze op 54. Ze hebben nog nooit, wat hebben ze nog meer? Record aantal tegengoals kunnen ze gaan halen. Zitten op 55. Het record is 57. Nou, dan komt Arsenal eraan.
Ja.
Ze hebben een doelsaldo van -3.
Ja. De
meeste schoten tegen ook. Buiten Sheffield United.
Sinds januari meeste schoten tegen van de hele Premier League. Ja. Iedereen.
Dat is best knap als Sheffield United ook meedoet.
Ja, en Luton. En volgens mij staat West Ham zelfs tweede. Maar überhaupt, het is zo veelzeggend. En
die records zijn wel een beetje het gevolg zeg maar, van het voetbal. Dus die records zijn spectaculair en uniek. Maar het sluit wel helemaal aan bij hoe United speelt. Dus het komt eigenlijk niet meer als een verrassing. Zeker die tegengoals niet. Onana houdt in principe ook bar weinig meer tegen. Kijk, het schot van Mateta was echt prima. En die andere goal die andere bal wordt ook heel hard ingeschoten. Alleen, je hebt wel het gevoel dat een Premier League keeper in de top in ieder geval een van die twee ballen pakt.
Ja, 4-0 bedoel je?
Ja, had ik het vooral bij. Dat ik dacht, het was geweldig ingeschoten. Hè? Mm. Maar hij zat ook niet in de buurt.
Hij zat niet in de hoek.
Heel erg in de hoek inderdaad.
Nee, het was een geweldige goal. Maar ik twijfelde ook gelijk van, je mag best ietsjes dichterbij zitten. Nou ja, Ten Hag noemt na de wedstrijd ook vooral de achterhoede als schuldige.
Ja.
Ja, dat is misschien ook wel.
Ja, ze hebben gewoon enorm veel blessures en zeker achterin. En dat blijkt ook wel als je met Evans en Casemiro centraal achterin staat. Met Casemiro die natuurlijk geen centraal verdediger is. En Evans daarnaast, ja, hij speelde verschrikkelijk. En Casemiro speelde echt verschrikkelijk.
Ik heb echt nog nooit... Dit heb ik echt... Het eerste kwartier levert hij gewoon al 5 ballen in. Mm. Ik zag, hij is 8 keer voorbij geribbeld deze wedstrijd. Dat is het meeste van een Premier League speler dit seizoen. En het leek gewoon helemaal nergens. Ik vond het mooi wat Jamie Carragher zei. Die zei, hij kan niet meer op topniveau spelen en moet stoppen en op een ander niveau verder gaan. Mm. Dan is het wel
pijn. Ja, hij zei ook iets als, op een gegeven moment kom je op het punt dat of voetbal jou inhaalt of dat je voordat voetbal je inhaalt, ja, de keuze maakt om te stoppen of ergens anders te gaan voetballen. En hij zei dat dat punt nu al ver bereikt was bij Casemiro. En dat hij al eerder de keuze had moeten maken, ja, om naar de MLS of naar Saudi-Arabië te gaan.
Maar toch,
dat vind ik wel iets wat overdreven. Ja,
hij is 32. En ja, kijk, in principe, je speelt als verdedigende middenvelder. Dus het is niet heel gek dat je een rol als centrale verdediger eventueel ook zou kunnen invullen. Zeker wel in een dominant team.
Maar het is
zeker,
en ook hij niet gegeven dat je het wel kan.
Maar in een goed draaiend team was het in principe waarschijnlijk geen probleem mee geweest. Was je dominant geweest, was je niet zo vaak in verdedigende positie gekomen, had je niet zo vaak moeilijke keuzes moeten maken aan de bal. Dus Ten Hag laat spelers er ook slecht uitzien.
Maar komt ook door wat er voor hem staat, toch? Want kijk, Eriksen en Mainoo, dat zijn twee echt geweldige voetballers, hè? Op zichzelf. Maar die kunnen niet de controleurs zijn van Manchester United.
Nee, zeker Mainoo niet. Ik vond hem geweldig hoog op het veld. Zelfs gisteren zag je daar nog wat dingetjes van. Alleen als verdedigende middenvelder kan het eigenlijk niet zeker. Eigenlijk ook wel, maar dan in een fantastisch draaiend elftal met een goede controleur naast hem.
En dat is dus als je Casemiro naast Mainoo zet, dan heb je dat al wel iets meer. Is er iets meer controle. Maar dan heb je het punt dat Casemiro ouder begint te worden. Minder wendbaar, minder snel wordt. En dat je dan alsnog overlopen wordt op het middenveld.
Casemiro is het hele seizoen een soort draaideur. Er wordt echt alle kanten voorbij gelopen.
Ja, wij hebben het over, daar heb ik gisteren heel erg van genoten. Wij hebben het over intensiteit vaak en Ten Hag ook. Nou, als je dan het middenveld Eriksen en Mainoo vergelijkt met wat er bij Crystal Palace, met Hughes, met zelfs Eze, hoe die in duels ingaat. Mm. Dat is toch...
Wharton,
die echt gruwelijk speelde. Maar dat is niet te vergelijken.
Dat verschil in inkopen, want kijk, United heeft natuurlijk mega veel geld uitgegeven aan specifieke spelers, dus ook aan een beperkt aantal spelers. En ik denk dat zij gewoon een enorme strategische blunder hebben gemaakt door op deze manier in te kopen en deze manier geld uit te geven. Want Casemiro kostte wel 70 miljoen. En heeft
nog 2 jaar contract ook volgens mij.
Ja, precies. En het heeft 1 seizoen wel min of meer wat opgeleverd. Alleen je hebt nooit helemaal de Casemiro van Real Madrid gezien. Nee. Nou ja, Anthony hoeft het helemaal niet meer over te hebben qua prijs. Dat geldt dus wel voor heel veel spelers die ze gehaald hebben. Zelfs de topspelers zijn binnen de Premier League geen topspelers meer. En alles wat er omheen staat is helemaal van een niveau dat je denkt, dat mag eigenlijk niet bij United voetballen. Dus die selectie zit ook wel mega slecht in elkaar.
Ja, eigenlijk had je bij veel spelers van United meer het gevoel dat die beter bij Crystal Palace tot hun recht zouden komen dan bij Manchester United. En dat is wel een hele pijnlijke conclusie.
Nee, zeker.
Ten Hag probeert nog een beetje zichzelf te verdedigen in interviews na de wedstrijd ook. Maar er was van de week ook een voor ons heel opvallend interview met Koen Weiland bij Viaplay. Dat was zoiets vreemds. Koen Weiland vroeg een hele terechte vraag van... Ten Hag noemde laatst United een van de meest attractieve en dynamische ploegen van de Premier League. En waarom dat zo was en hoe hij dat zag. En toen kwam als antwoord, als jij je research zou doen, zou je zien dat we op basis van data heel dynamisch zijn.
Ja.
Maar überhaupt...
Het is maar net wat je eruit pikt. En sowieso op die manier met een verslaggever omgaan.
Doe vind je ik zo... Dat is een super terechte vraag.
Nou ja, het vind ik sowieso een zwakte bot. Dus dat is niet iets wat een trainer van een topclub in een situatie waarin hij er lekker in zit, überhaupt zou doen. Dus het is een beetje nu om je heen slaan, jezelf verdedigen, dingen roepen die je uiteindelijk alleen maar worden nagedragen. Want het is heel attractief om naar United te kijken. Maar dat is vooral omdat de tegenstander mega veel ruimte krijgt.
Ja.
Dus het zal vast attractief zijn, maar dat is niet een doel op zich. En dat is eigenlijk helemaal niet wat je zou willen als United manager. Het is veel te attractief om naar te kijken voor een neutrale toeschouwer.
En hij gaf zelf als voorbeeld de wedstrijd tegen Liverpool. Nou, jij zei het net al. Ja, man, die wedstrijd speelden ze vreselijk.
Hadden ze gewoon met 5-0 achter moeten staan. Kom op.
Ja, je hebt gelijk. Dit is heel bizar natuurlijk.
Ja.
En het voelt wel echt als een trainer die wel aanvoelt van dit zijn mijn laatste dagen.
Nou ja, dat betwijfel ik dus een beetje. Want ik heb dus wel het gevoel dat...
Je moet
er zelf in echt van overtuigd is.
Je moet er in principe zelf altijd nog in geloven.
En dat heeft hij wel.
Ja, hij kan het in ieder geval nog wel op die manier overbrengen. Maar het zou heel onlogisch zijn als Ten Hag nu daadwerkelijk zou denken dat hij nog volgend jaar manager is van United. Ook niet als er met hem nu gepraat wordt over de selectie van volgend seizoen. Ja, dat is logisch dat de leiding dat doet. Alleen de kans dat hij dan voor die groep staat, ja, die is er voor mij gewoon niet.
Nee. Misschien hebben wij, nou, ik zou niet zeggen dat wij Ten Hag hebben overschat. Zeker als je hoort wat van spelers die met hem gewerkt hebben. Maar ja, dit is gewoon op basis van alles heeft dit
niet
gewerkt.
Het is een beetje een combinatie van factoren, toch? Het is ja. De selectie is ook gewoon niet sterk genoeg. En natuurlijk kan Ten Hag er meer.
Dit.
Ja, het is absoluut beter dan dit. En het is ook, die blessures zijn ook maar een excuus. Ja. Maar het speelt wel mee. En ik denk wel dat. Ik denk niet dat Ten Hag nu sowieso geen goede trainer is voor een topclub bijvoorbeeld.
Nee.
Maar het heeft hier om heel veel verschillende redenen in ieder geval totaal niet goed gewerkt.
Nou ja, ik denk dat wel hij wel na gaan denken in zijn carrière van in principe is het natuurlijk een hartstikke goede trainer, heeft hij bij Ajax ook laten zien. Maar in hoeverre ben ik in staat om dat bij een topclub over te brengen op een selectie? En daar is hij wel vrij hard mee op zijn bek gegaan in de afgelopen twee seizoenen. Als je kijkt, het meest recente voorbeeld nog en ook het meest pijnlijke voorbeeld, denk ik Garnacho. Wat eigenlijk een beetje zijn protégé was. Volgens mij het filmpje toen hij bijtekende dat Garnacho was. Dat ik dacht van dat is echt een mooie band. En uiteindelijk komen die twee ook tegenover elkaar te staan. Wel in de media. Misschien is het allemaal niet zo groot. Alleen ik vind het wel tekenend.
Voor hem. Tuurlijk is het tekenend. Dit soort dingen gebeuren ook alleen maar als het niet lekker. Ik bedoel, spelers doen het. Weet je, ik denk indirect proberen ze toch een beetje druk uit te voeren ook. Of ze dat nou via social media doen, interviews.
Ja, het versterkt elkaar ook allemaal toch? Want Erik ten Hag zal dan ook wel weer daar maatregelen in nemen. In een soort van poging om zijn spelers wel onder de duim te houden. Nou, dat versterkt het dan ook al nog erger en nog erger. En zo is het gewoon uiteindelijk niet meer houdbaar.
Nee. Als we nu een voorspelling moeten doen, over hoeveel dagen zitten wij hier in deze podcast te praten over het vertrek van Ten Hag bij Manchester United?
Ik neem aan dat ze die FA Cup finale nog wel afwachten. Ja. Hoewel Mourinho natuurlijk ook een keer in een situatie is geweest waarin hij de finale uiteindelijk niet mocht coachen. En je zou zelfs nog kunnen stellen van misschien wil je wel een schok-effect creëren richting die FA Cup finale. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Alleen als die coach dan dezelfde spelers tot zijn beschikking heeft als Ten Hag op dit moment. Ja, en sowieso tegen City. Ja. Het is een beetje gun je het hem nog om die finale te spelen. Ik denk dat het enige is waar je nog over kan hebben.
Finale is over 18 dagen. Dus ik zeg dat we over 21 dagen dat het dan klaar is. Als hij de finale heeft verloren, een paar dagen later. En dan denk ik dat het klaar is met Ten Hag. Hij gaat dus in de zomer sowieso misschien wel ergens anders naartoe. Voor wie dat ook zomaar kan gelden is Santiago Jiménez. Feyenoord zijn natuurlijk sowieso spannende maanden. Kom Slot gaat vertrekken. Veel spelers kunnen gaan vertrekken en hij is er dus één van. Scoorde tegen Zwolle weer twee keer. Gaf een assist. Hadden er eigenlijk twee moeten zijn.
Ja.
Heb je ook weer het gevoel dat hij een beetje terug aan het komen is?
Ik heb het gevoel dat hij voetballend nooit helemaal kwijt is geweest. Ik heb wel het gevoel gehad dat hij best wel lang heeft geworsteld, zeg maar, met dat tegen goals aanzitten. En dat dit een moment in zijn carrière is waarbij hij voor het eerst, zeg maar, wordt geconfronteerd met een enorme vormdip.
Ja.
Ten opzichte van een fantastische eerste seizoen zelf.
Ja.
Dus dat is ergens ook wel goed voor hem geweest. Alleen benieuwd van in hoeverre gaan clubs daar doorheen prikken. Met een transfer bijvoorbeeld deze zomer.
Zou jullie als club er doorheen prikken?
Ja, ik sowieso. Maar goed, ik ben een van zijn grootste fans. Dus.
Ja, ik ook wel. Ik zou dit laatste half jaar niet laten bepalen of je hem koopt of niet.
Nee, maar dat is best wel een discussie natuurlijk. Want dus denken jullie ook echt dat hij aan zijn laatste dagen bij Feyenoord bezig is? Realistisch gezien. Hij zelf op de persconferentie zei erover, het zou zomaar kunnen zijn dat dit mijn laatste wedstrijden zijn.
Het voelt als een heel logisch moment voor hem om te gaan. Dus ook ondanks dat laatste half jaar. Want ik denk juist dat je nu denkt van ik ben hier wel, heb ik nog zin om me weer hier opnieuw te gaan bewijzen met een nieuwe trainer? Of vind ik het nu een mooi moment om een stap te maken?
Ja.
En mij lijkt het logisch als hij besluit om weg te gaan.
Heeft hij nog wat te bewijzen?
Ja, eigenlijk niet. Vind ik niet. Want natuurlijk heeft hij een slechtere tweede half jaar gehad. Maar puur als ik kijk naar zijn voetballende ontwikkeling. Wat hij daar al uitgehaald heeft. Eigenlijk heeft hij de Eredivisie soort van al uitgespeeld.
Ja.
Ik vind hem echt
ook dat.
Puur in het gedeelte van het. Het zit hem ook bijvoorbeeld in zijn acties. En hoe makkelijk die verdedigers uitspeelt. Hoe makkelijk die wegloopt. En dat heeft ook wel wat met de weerstand in de Eredivisie te maken. En daarom zou het denk ik ook goed zijn om die stap wel te zetten. Het enige wat hij nog zou kunnen doen is een Arne Slotje doen. Dus als de nog niet de absolute top voor hem komt.
Ja.
Dat het de categorie daar net onder zit. Dat hij nog één seizoen Feyenoord meepakt.
Zou het niet en juist goed voor hem zijn om nog één stap daaronder te maken?
Nee, dat is niet helemaal gelukt.
Maar ja, dat zou zo'n stap.
Ook, ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Ja, je kan je afvragen of dat goed is.
Ja, maar met zijn leeftijd. Hij is 22 geloof ik. Ik bedoel, als hij nu 1 of 2 jaar nog een tussenstap maakt.
Ja.
Dat lijkt me toch helemaal niet gek voor zijn ontwikkeling om dan pas naar de top te gaan.
Nee.
Ook in de Champions League heeft hij buiten een hele goede wedstrijd Lazio. Hij tegen Atletico Madrid niet echt kunnen laten zien. Hij heeft tegen AS Roma, maakt een goal uit, maar ook niet super erg kunnen laten zien.
Ja, nee. En dat is wat ik zeg. Je weet niet hoe het gaat lopen onder een nieuwe trainer volgend seizoen. Het zou zomaar kunnen zijn dat Feyenoord veel minder goed gaat lopen. Nou ja, daar heeft hij ook geen profijt van naar buiten toe.
Nee, die nieuwe trainer moet het dan waarschijnlijk wel gaan doen met Ayase Ueda. Die natuurlijk ook scoorde afgelopen zondag. Bij hem is het nog... Ik persoonlijk, misschien is dat ook wel een beetje de positiviteit van een supporter. Ik zie het er wel in, maar het gaat nog allemaal niet van harte.
Nee, maar zie jij er 20, 25 goals in per seizoen? Of in ieder geval wat Slot zei van als Gimenez weggaat, dan kan Ueda hetzelfde aantal goals maken? Of acht jij dat al niet haalbaar?
Nee, kijk, ik zie wel een Ik meevoetbal, want vind ik hem, dan ga je wel echt erop achteruit ten opzichte van Gimenez, vind ik. Dat vind ik vooral. Maar in zijn loopacties en hoe hij zich positioneert, daar zie ik wel echt de kwaliteit in. En bedoel, als jij er meer dan 20 kan maken bij Cercle Brugge, dan moet dat bij Feyenoord toch ook altijd kunnen. Ik bedoel, Danilo kon er ook veel maken bij Feyenoord. Ja. Dessers kon er ook veel. Je zou toch zeggen dat Ueda het dan ook al moet lukken.
Ja, maar de vraag is een beetje of je daar als Feyenoord nu genoegen mee neemt. Want inderdaad, de aantallen van Danilo of Dessers moet hij wel kunnen halen. Ik denk alleen dat het onwaarschijnlijk is dat hij voetballend het niveau van Gimenez gaat halen.
Maar als je hem nu niet als eerste spits gaat gebruiken volgend seizoen, dan ga je toch ontzettend veel kapitaal vernietigen met hoeveel
hij
gekocht is. Hè?
Hij is niet jong meer. Volgens mij wordt hij 27. Ja,
om voor een goede prijs nog te gaan verkopen, moet je hem eigenlijk wel eerst spits maken volgend seizoen.
Ja, maar ik denk niet dat je daar uiteindelijk rekening mee kan houden. Omdat je Feyenoord wil ook de volgende stap zetten. PSV is de volgende stap al aan het zetten. Dus eigenlijk wil je daarin mee. Dus
jou is het wel helemaal geen... want ik zie het nu dat het een soort van... dat het er echt wel in zit. En dat het een beetje een twijfelgeval is hoe het gaat uitpakken. Maar dat het echt wel goed uit kan pakken voor 15 tot 20 goals. Ja, maar jij ziet dat helemaal...
Nee, wel 15 tot 20 goals wel. Alleen het zit er meer een beetje... hoe kun je ervoor zorgen zeg maar, dat je echt een topspeler wordt in de Eredivisie... of dat je echt een factor wordt in de Champions League. En dat zie ik bij Ueda niet zo snel. En ik heb hem bij Go Ahead nog gezien. Het was de eerste helft heel matig. Maar de tweede helft vond ik hem echt wel goed in... juist in balvast zijn. Die korte kaatsen, zeg maar. Dus daar vond ik hem eigenlijk ook helemaal niet zo slecht in. Alleen hij heeft totaal niet die extra drive die Gimenez heeft. Die extra kwaliteit die Gimenez heeft. Ja, die zie ik er gewoon nu absoluut nog niet in. En hij heeft er wel gewoon het hele seizoen gezeten. Dus en ook wel zijn kansen gehad.
Hij heeft best wel een aantal basisplaatsen gehad. Ja. Volgens mij 21 invalbeurten. Ja. Dus dat is best wel veel. Als jij dan nu de nieuwe trainer zou worden van Feyenoord, ga je dan op zoek naar een nieuwe eerste spits?
Ja, 100%. Ja, ook omdat je eigenlijk mee wil in het niveau van PSV. En dat dit wel een positie is waarop je het verschil kan maken. Dus ik denk dan dat UE daar wel te weinig is.
Bij de conclusie misschien Ricardo Pepi halen van PSV.
Zo.
Dat zou wel een hele bijzondere kaping zijn. Het is maar een voorbeeld.
Ja, en of dat dan eerste spits is voor Feyenoord vind ik ook wel een twijfelgeval.
Je legt de lat wel hoog, Wout.
Ja, ik leg de lat zeker
hoog. En hoe hoog leg jij de lat voor Almere City komend jaar?
Die hebben zelf de lat enorm hoog gelegd dankzij de prestaties van dit seizoen.
Ja, super knap. Almere City is dus komend seizoen zeker van Eredivisie voetbal. Excelsior verloor gisteren 0-3 thuis van NEC.
Ja.
Best wel pijnlijke nederlaag. En daardoor is Almere City met 34 punten nu zeker van een nieuw seizoen Eredivisie. Ik heb wel ontzettend genoten van het Twitter-account van Almere. Ik weet niet of jullie het hebben gezien.
Ja, die begonnen volgens mij over een serie te tweeten.
Die gingen gewoon een wedstrijdverslag doen van NEC.
Ja.
Dat is ook mooi.
Ik snap het wel. Vanuit hun perspectief en hoe bijzonder het is dat ze erin blijven. Eigenlijk is het soort van bijna net zo groot feest als dat ze vorig jaar gepromoveerd zijn. Want niemand had dit verwacht, dat ze zo makkelijk in de Eredivisie zou blijven.
Ik denk eigenlijk misschien wel groter, want het was niet de eerste keer vorig jaar dat Almere... zijn best wel een paar keer dicht bij promotie geweest. Finales gespeeld. En nu, ik bedoel, voor mijn gevoel was Almere begin het jaar de gedoodverfde kandidaat om te gaan degraderen.
Ja, samen met Volendam.
Eigenlijk, ze hebben een lastig begin gehad.
Ja.
Maar eigenlijk zijn ze de tweede seizoen zelf niet meer in de buurt gekomen, toch?
Nee, en zag je eerste seizoen zelf eigenlijk ook wel dat ze veel weerbaarder werden. Vrij snel ook al. Ook wel vrij snel wat aangepast. In het begin was het nog een beetje, proberen lekker te voetballen en kijken of we mee kunnen komen. Nou, dat lukte, dat lukte niet.
Nee.
Dat was heel snel duidelijk. Ja, dan is het wel knap dat je het zo vroeg in het seizoen aanpast. En dat je zo flexibel bent, ook in je keuzes, zeg maar, binnen je selectie. Want Pastoor heeft eigenlijk heel ongemerkt een soort roulatiesysteem gehanteerd. Dat bijna niemand was echt zeker van zijn plek.
Ja.
Misschien 3-4 spelers of zo. En de rest daaromheen, qua centrale verdedigers, maar ook qua formatie, qua backs... aanvallers heeft hij heel veel mee geswitcht. Ik denk dat alleen Robinet, Koopmeiners, Racing en Bakker soort van zeker waren van hun plaats. En dat hij daaromheen heel erg flexibel is geweest om elke keer een weerbaar elftal op te stellen. En dat vind ik echt een hele knappe prestatie.
Ja, en wat ook heel knap is dat ze het eigenlijk hebben gedaan met heel veel jongens die pas dit seizoen er ook bij zijn gekomen.
Mm.
En noemde net ook al een paar Koopmeiners, Kathleen, Floranes, allemaal gasten die pas dit seizoen erbij zijn gekomen.
Ja, of jongens die wel zaten, maar die nog geen Eredivisie ervaring hadden. Ja. Ja, dat is eigenlijk is dit unieke prestatie.
Ja, zie je voor Almere daarin wel een uitdaging om richting volgend seizoen dit vast te houden? Want dat wordt natuurlijk met al die gasten die ook weer gaan vertrekken heel moeilijk.
Ja, dat wordt heel lastig. En dat is ook wel wat je nu bij de zoektocht naar een nieuwe trainer wel... Het afbreukrisico is echt heel groot bij Almere. Ik snap ook niet... Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld van Maduro niet zou snappen als hij naar Almere zou gaan. Omdat het wordt zo'n moeilijke klus om dit volgend seizoen... weer doen zal sowieso niet lukken, maar om ook maar in de buurt... hiervan te komen. Ik denk dat ze volgend seizoen het echt lastig gaan krijgen voor degradatie. Hm. Omdat er gewoon, je moet eigenlijk dat hele team weer opnieuw gaan neerzetten.
Ja, je kan ook niet elk jaar Peer Koopmeiners huren. Kathleen is echt een
gruwelijke speler.
Best wel een bijzondere speler. Nou ja, en bij zo, hij speelt niet alles, maar dat is verdedigend wel echt een goede speler. Nou, ik denk dat ze ook nog wel wat jongens gaan kwijtraken. Ik kan me niet voorstellen dat Racing daar heel lang speelt. Ik kan me niet voorstellen dat Hansen daar heel lang speelt. Precies. Dus het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar kijk, als jij een beginnend trainer bent, zoals bijvoorbeeld beginnend trainer, maar Kruis heeft nog niet superveel ervaring.
Ja.
De verwachtingen zijn laag waarschijnlijk als je erin stapt.
Want je?
Nou ja, omdat niemand denk ik verwacht dat je zomaar die prestaties van Pastoor even evenaart.
Maar, zullen ze niet wel verwachten dat je niet degradeert?
Nou, nee. Nee, als ik voetbalmanager zou zijn en ik zou de optie, hoe heet dat, de doelstelling krijgen van handhaving, dan zou ik daar denk ik niet voor tekenen.
Nee, we hebben het over Almere City. Hebben die toevallig?
Of je doelstelling of zo handhaving. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nu een trainer is die dat kan soort van kan garanderen. Of daar 100% van uitgaan dat gaat lukken. Maar dat kan gewoon niet. Mm. Ook omdat ze niet investeren. Ze huren nu afgelopen jaar volgens mij 7-8 spelers. Halen wat transfervrije jongens.
Ja, ze hebben ook veel van het geld in het stadion gestopt natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus het kan best wel zijn dat ze voor komend seizoen misschien wel...
Ze zullen misschien net iets meer hebben gedaan om... Want het is niet normaal dat een Kathleen bijvoorbeeld en Almere speelt.
Nee.
Dat is best wel bijzonder. Dat geldt wel voor meer spelers. Dus ze kunnen wel creatief zijn, maar dan moet wel echt alles goed vallen. En dat gaat je gewoon niet elk jaar lukken.
Nee, dat wordt een flinke puzzel komende zomer. Jij hebt het over Kathleen, maar ook over Hansen bijvoorbeeld. Zijn dat spelers die voor jou dit weekend nog een paar puntjes hebben gescoord in de coach van het jaar?
Nou ja, ik heb Hansen ooit aangeraden. En daar heb ik heel veel spijt van, want ik heb hem zelf niet. Maar die scoort wel zijn puntjes, zijn middenvelder.
Vriendelijk.
En ook dom. Maar ik heb Ritmeester van de Kampen nog. Maar die doet het wel het hele seizoen goed. Die heeft best wel veel punten binnengesleept.
Heb ik ook al het hele seizoen inderdaad.
Nee, ik zie Wout, bij jou. Jij staat gewoon nog steeds bovenaan in de FC Afkik klassement. Gewoon weer een hele stabiele ronde. Dat kunnen we van jou ook zeggen, Bart. Want je bent gewoon op die tweede plek.
Ik ben rustig aan het volgen. Maar er moet nog wel flink wat gebeuren, wil ik Wout erin halen.
Het zou in één speelronde wel kunnen. En over twee speelrondes zeker nog. Dus het is...
Ik moet het in ieder geval doorzetten. En nu niet de verkeerde keuzes gaan maken.
Het verschil is 29 punten. Dus alles is nog mogelijk. En weet je voor wie ook alles mogelijk is? Hij is terug. Hij is helemaal hersteld. Hij is uit het dal gekropen. En hij is weer op de weg naar de top. Wilco Gootjes.
Hij doet nog mee.
Hij doet nog mee.
Ja, ik had gisteren even gekeken, maar toen stond hij er nog niet geweldig voor. Maar hij bleek Jaron Seri in zijn elftal te hebben.
Ja, geen gek keuze.
Nee. En je kreeg helaas geen bonuspunten voor mooie goals, want anders had hij nog meer punten gehad. Maar ja, een hele mooie week scoren. Dan komen we eigenlijk niet eens in de buurt. En volgens mij 3,8 of zo. Ja, aan de week scoorde op de algemene koploper.
Ja, aan de week scoorde van 83. Mm. Dat is sowieso al heel flink. En er staat inderdaad 3 puntjes achter nog. Dus als wij nu een advies moesten geven aan hem. Hou je afzijdig van de media?
Ja, nee. Gewoon even pas volop vier op het moment dat je daadwerkelijk die beker binnen hebt. En dan kun je weer overal je laten zien. Vooral bij ons in de daily. Maar tot die tijd nog even tranquilo.
Misschien is dat ook gewoon zijn tactiek. Maar hij wil gewoon in die underdog positie komen. En vanuit daar gaat hij aanvallen.
Ja.
Jagen.
Jagen, mooi. Dat gaat Dortmund vanavond misschien ook wel doen. Want de Champions League staat weer voor de deur. Bij PSG is iemand die wij er even uit willen pikken is Vitinha. Was ook een stuk van de VI wat er iets dieper op inging. En wij hebben Miro ook al vaker genoemd.
Ja.
Dat wordt wel weer een speler om lekker op te gaan letten vanavond, toch?
Ja, ja, hij was er daar uiteraard uitgelicht aan de hand van statistieken. Ik heb vooral heel erg genoten van hem in die vorige wedstrijd aan de bal. En hoe hij het spel naar zich toe trok.
Tegen Barça viel hij ook al heel erg op.
Ja, dus het is echt wel een speler naar mijn hart. En ja, kan ook niet zo heel veel spelers van dit type noemen. Zeg maar die een beetje... vroeger spelmaker waren, nu wat verder terugspelen op het middenveld. Ja. En vanuit die rol zo bepalend zijn.
De Lasse Schöne van Paris Saint-Germain?
Veel bewegelijker, man.
Nee, ja.
Nee, maar jij is echt een spelmaker die in zijn later carrière wat dieper op het veld is gaan staan.
Ja, maar Vitinha zit natuurlijk nog niet heel erg later in zijn carrière.
Nee, dat is waar. Maar wel begon natuurlijk meer als aanvallende middenvelder. En nu... echt een stuk terug. Ja, ik vind het daar echt.
Komt vooral vanaf die 6 dan wel weer hoger op het veld. En dan zie je dat het een aanvallende middenvelder is geweest. Die ook in dat deel van het veld gewoon ongelooflijk veel.
Dat is het. Hij is zo bewegelijk. Wil constant de bal hebben. Draait zo makkelijk weg. Weet altijd waar de goede ruimtes zijn. Ja, het is voor mij ook een speler die echt een lust voor het oog is. En ik vind dat leuk. Dit soort spelers die eigenlijk iedereen niet zo heel goed kent. En die dan in zo'n Champions League seizoen. Echt boven komen drijven. Ik ben ooit heel erg fan geweest van Paredes. Daar zijn we in Nederland niet heel erg fan meer van. Maar die heeft ook ooit 1 Champions League campagne met Paris Saint-Germain. Toen echt geweldig gespeeld toen ze de finale haalden. Daar is het niet helemaal gelukt. Maar hopelijk is het bij Vitinha wel zo. Vanavond gaan we dus zien wie de eerste finalist wordt.
Ik wil eigenlijk dat Dortmund de finale haalt, maar ik denk dat PSG het gedacht haalt.
Ja, ik weet niet of ik wil dat Dortmund de finale haalt.
Ja, ik vind het wel mooi.
Ja, buiten.
Want ik heb ook niet zoveel met PSG per se.
Nee, op zich ben ik
het. Het is een beetje om het even en dan ga ik voor underdog.
Ja, op zich ben ik het met je eens hoe mooi het allemaal is. Maar ik denk niet dat Dortmund serieus concurrentie kan zijn voor wie PSG dan ook in de finale komt. Meer.
Ja, maar denk ook meer. Ik wil eigenlijk of Real PSG. Of ik wil Dortmund tegen Bayern. Dus dat je nog rivaliteit soort van hebt. En dan heb je misschien voetballend in iets mindere finale. Maar dan heb je wel meer 2 gelijkwaardige finales. En als het inderdaad Real Dortmund gaat worden, dan kun je denk ik wat anders gaan doen op het moment dat de finale gespeeld wordt.
Nou, dat gaan wij sowieso niet doen, Wout. Want wij moeten er hierover praten. Mogen er hier zelfs over praten. Dus daar gaan we vanavond lekker voor de bank zitten, jongens.
Ik weet niet wat er zou gebeuren als ik had gezegd van nee, ik ga niet zitten.
Ja.
Ik denk wel dat het moet.
Ja, precies. Nee, het staat wel met mijn planning. Dus je moet er wel zitten. Ja, nee, een punt.
Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken. Bart, Wouter.
Graag gedaan.
Ik wil alle kijkers en luisteraars thuis ook graag bedanken voor het kijken en het luisteren. Like deze video, abonneer op het kanaal van FC Afkikken. En dan zien we jullie morgen weer. Ciao. Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse schermen.
Abonneer je dus alvast op de Campagne Daily
in je favoriete podcast-app.